In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, is ons samenzijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen. Uit de 43ste psalm. En daarvan het eerste en het laatste vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot, berust in zeer en welbehagen. Vers 1 en 5 van de 43ste psalm. van alle tijden en van alle plaatsen willen we belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. In aansluiting daarop willen we gaan zingen het derde vers van de 146e psalm. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Daarna willen we het woord van de Heere gaan openen, opnieuw in het Oude Testament. De schriftlezing vindt u in het eerste Bijbelboek, het boek Genesis. Uit het 28e hoofdstuk willen we lezen vanaf het 10e tot en met het 22e vers. De schriftlezing Genesis 28, vers 10 tot en met 22. Maar eerst doen we belijdenis van het geloof en zingen we het derde vers van de 146e psalm.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jacob dan toog uit van Beersheba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen die plaats en maakte zijn hoofd peluw en legde zich te slapen te dierzelfde plaats. En hij droomde. En zie, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte. En zie, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En zie, de Heere stond op dezelve en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik u geven en uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems worden gezegend. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar gij heen trekken zult. En ik zal u wederbrengen in hetzelfde land. Want ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij: gewisselijk is de Heere aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: hoe vreselijk is deze plaats? Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpenu gelegd had, zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop. En hij noemde de plaats diezelfde plaats Bethel, daar toch de naam die stad tevoren was Luz. En Jacob beloofde een gelofte, zeggende: wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis, en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En alles wat gij mij geven zult, daarvan zal ik u voor zeker de tienden geven.
In de prediking staat het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben centraal. Genesis 28, vers 10 tot en met 22. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. En in onze dankzegging willen we betrekken de familie Versluis, Ad en Annelieke, vanwege de geboorte van een gezonde zoon die deze middag is geboren. God van Abraham, Isaac en Jacob. Aan de avond van deze eerste dag van de nieuwe week roepen wij uw grote naam aan. U die God zijt, die trouw behoudt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van uw handen. U die doorwerkt in de lijn van de geslachten. Van Abraham tot Isaac, van Isaac tot Jacob. En zo werkt u nog steeds door, tot het einde daar is. En het getal van allen die u verkoren hebt, vol is. Allen binnen mogen zijn, waarvoor de Heere Jezus Christus zijn leven heeft gegeven. Aan het vloekhout van Golgotha. We mogen uw naam aanroepen en u bidden om alles wat nodig is voor deze dienst. U bidden om uw onmisbare zegen, om de werking van uw Heilige Geest, opdat het mag komen, voor het eerst of opnieuw, tot een ontmoeting met u, de levende God. Want heren, we kunnen voor de zoveelste keer in de kerk zitten, ons leven lang hetzelfde plaatsje misschien hebben ingenomen in dezelfde kerk, in dezelfde kerkbanken, zonder dat het nog ooit gekomen is tot die persoonlijke ontmoeting met u de Heere. Misschien dat we er geen eens meer op hopen, dat we er geen eens meer op rekenen, dat we er geen eens meer naar uitzien. Zou u dan toch, Heere, dwars tegen de verwachtingen in vanavond willen werken, zoals u bij Jacob dwars tegen de verwachtingen in hebt gewerkt. Jacob die zich te neerlegde om te gaan slapen. Maar u ontmoette hem in die nacht, door die rijke droom. En Heere, zou u nou ook zo vanavond zondaren willen ontmoeten, door uw woord en door uw geest, en laten zien dat er een ladder is gesteld op de aarde, die aarde en hemel verenigt tezamen. En dat die ladder Christus Jezus is. Dat Hij de enige middelaar Gods en der mensen is. Dat Hij zijn bloed heeft gegeven voor zondaren. Dat Hij het is die door zijn zoenverdiensten zondaren met u heeft verzoend. En laten we daar toch ook oog op mogen krijgen, heren. En zou u daartoe de bediening van uw woord willen gebruiken. Want wat zou dat toch groot zijn. Als het nou niet alleen maar een dienst is zoals we die hebben gehad, zoveel voor de vorm, omdat het nu eenmaal zo hoort. Of misschien een jongere die moest van zijn vader of van zijn moeder. Maar dat het een onvergetelijke dienst mag worden. Een Bethel-ervaring. Een ontmoeting met u de Heere. Waar we er geen recht op hebben. Maar dat u dat zou willen doen. Omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Daar mogen we uw grote naam om aanroepen. En sterkt u dan ook vanmiddag uw dienaar. We mogen u danken, Heere, dat het ook vanmiddag mag zijn. Geef ook de kracht die nodig is om uw woord te kunnen brengen. Geef ook een stem om te spreken. En laat ook in dat opzicht, ook op de kansel, die afhankelijkheid aan u de Heere mogen worden beoefend. En wilt u zo geven dat we een ongestoorde dienst uit uw hand mogen ontvangen. We mogen u bidden voor de gemeente zoals die is opgekomen. Of hen die de dienst beluisteren via de kerktelefoon of later op een andere wijze. U weet met welke gedachten ons hart bezet kunnen zijn. U weet de vragen waarmee we rond kunnen lopen. Misschien vragen waar niemand wat van af weet. Die voor anderen verborgen zijn. Maar die voor ons soms niet meer te houden zijn, waar we geen uitweg mee weten. Heere, zou u dan ook vanuit uw woord tot ons willen spreken? En wat zou het toch rijk zijn als datzelfde woord wat u tot Jacob sprak, als u dat dan ook zou willen spreken tot het hart van die broeder of die zuster, of die jongen of dat meisje, dat zo met zichzelf overhoop ligt. Om wat voor reden dan ook, dat u zou willen spreken. Ik ben met u en ik zal met u zijn overal waar gij zult heen gaan. En zou u zomaar de rijen willen doorgaan. En in ieder van ons willen geven wat nodig is. Dat is toch bij u bekend. En daarom leggen we dat ook bij u neer. En bidden we om de werking van uw Heilige Geest. En dan mogen we weer opnieuw tot u komen met onze dankzegging. Nu met de dankbaarheid voor en met de familie Versluis, waar in de afgelopen middag een zoon mocht worden geboren. Heer, wat bent u toch ook goed. U bent het toch ook die het leven geeft. En Heer, als dat dan zo heel concreet en specifiek ervaren mag worden bij onze broeder en zuster samen met de andere kinderen, dan mag daarvoor toch uw naam worden gedankt en worden geloofd. Maar tegelijkertijd, Heer, mag ook uw naam worden aangeroepen, gebeden, of u de moeder weer nieuwe krachten wil geven. Maar bovenal, want dat is toch het voornaamste, kinderen krijgen is toch ook kinderen opvoeden met het oog op de eeuwigheid. En hoe zouden die broeder en zuster, hoe zou ooit een oude paar dat nu kunnen doen in eigen kracht? Heren, er zou niets van terechtkomen. En daarom mogen we ook bidden of u hen en alle andere ouders in de gemeente wilt zegenen, wijsheid wilt geven bij de opvoeding van de kinderen in deze tijd, met alle verleidingen die op hen afkomen, waarin de wereld meer en meer uw woord dicht doet en uw dienst vaarwel zegt, dat dan toch gevonden mag worden in de gemeente ouders die u de Heere mogen zoeken en het heil van hun kindje, dat het zwaarst mag wegen op hun hart. Geef er ook een binnen de gemeente om hen heen. We mogen u ook bidden voor hen voor wie zulke berichten moeilijk zijn. Omdat ze nooit gekomen zijn tot het huwelijk. Omdat ze nooit kinderen hebben gekregen in het huwelijk. Omdat ze een kind hebben moeten afstaan aan de dood. Heren, wat zijn het dan ook ingrijpende zaken die juist bij zo'n mededeling weer op kunnen spelen. En het verdriet, de wonden weer kunnen openhalen. Heere, zou u dan de wonden willen verbinden? Zou u dan troost willen geven, kracht willen geven, alles wat nodig is, opdat het ook te dragen mag zijn en opdat besef mag worden dat u de Heere in dat alles mee wil komen en wil geven wat nodig is. We mogen heel de gemeente aan u opdragen. De broeders van de kerkraad, zegent u hen, geeft u hen wijsheid en alles wat nodig is voor het leidinggeven aan de gemeente. We mogen u bidden voor de predikant die u naar deze gemeente geroepen hebt, die nu nog in de vakantie, maar toch straks in een periode zal zitten van het loskomen van zijn oude gemeente en het heen werken en het toeleven naar de gemeente van Middelharnis. Wilt u hem daarin zegenen en alles geven wat hij nodig heeft. En dat hij hier ook een gemeente mag treffen die hem heeft ontvangen op het gebed. Zegent u onze kerken bij alles wat er speelt en alles wat er gaande is. De zorgen die er kunnen zijn. Heren, begeeft u ons niet en verlaat u ons niet. Zegent u de andere kerken in ons land. Ook hier in Middelharnis. Wilt u doorgaan met uw kerkvergaderend werk over de kerkmuren heen. En heren, we mogen u toch ook bidden. Zou u bij elkaar willen brengen wat ook bij elkaar hoort in waarheid. We mogen u bidden voor de verdrukte kerk, de vervolgde kerk. We denken in het bijzonder aan uw kerk in Israël, in Palestijns gebied, in Libanon. Heren, wat moeten we dan bidden? We weten het niet. Maar we vragen u wel, kon het toch zijn dat er nog een lichtend licht en een zoutend zout mag zijn in een donkere en moeilijke tijd in die omgeving daar. We bidden u ook voor het conflict wat er speelt. Wilt u wijsheid geven? Zou u bovenal vrede willen schenken? De vrede voor Jeruzalem, dat is toch altijd een vrede die nooit gaat buiten het bloed van Christus om. En zouden daar nu de ogen en de harten voor mogen worden geopend? We bidden nu voor de andere brandhaarden in deze samenleving. Voor de plekken waar rampen zijn gebeurd. Overstromingen. Als we ook denken aan Ethiopië. Heren, zou u ook daar willen zijn en willen werken? Zou u ook willen geven dat die overvloedige regen die daar is gekomen en de overstromingen niet daartoe leiden dat er zoveel verloren gaat van het werk dat is gedaan? Heren, zo mogen we voor heel de wereld bidden. We mogen u bidden voor ons eigen land en ons eigen volk. Allen die over ons gesteld zijn, op welk niveau ook, zegent u hen en wilt u hen ook voor ons land stellen tot een zegen. Zo komen we tot u met onze gebeden en met onze dankzegging dat u ook na droogte weer regen hebt willen geven en dat u na warmte ook weer afkoeling hebt willen geven. En Heere, zou u nou vanavond onder de bediening van uw woord alles willen geven wat nodig is, opdat een zondaar voor het eerst of opnieuw op de knieën komt en gaat zien dat u het bent die om Christus wil genade voor genade wil wegschenken aan een alles verbeurd hebbende zondaar, opdat zo de dienst mag eindigen in de verheerlijking van u, de drie enige God, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen ter voorbereiding op de prediking met elkaar gaan zingen het tweede, het vijfde en het zesde vers van de 77ste psalm. 2, 5 en 6 van de 77 en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen het vijfde vers van de 91ste psalm. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. Vers 5 van 91 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een ontmoeting, wat kan daar soms naar worden uitgezien? Een jongen verlangt ernaar om zijn meisje weer eens te mogen zien, te mogen ontmoeten. En een oudere ziet er naar uit om op de reunie van school de oude klasgenoten van vroeger weer eens te ontmoeten. En een ander telt de dagen af tot de ontmoeting met die bekende van over de zee. En een bejaarde vrouw kijkt er naar uit om weer eens visite te mogen ontvangen. Het is al zo lang geleden dat ze iemand heeft ontmoet. En er zijn verschillende soorten ontmoetingen. Het maakt nogal wat uit of het nou gaat om een persoonlijke ontmoeting of om een zakelijke ontmoeting. En op sommige ontmoetingen zit u niet te wachten. En andere ontmoetingen daarentegen veranderen uw leven compleet. Maar het grootste mag toch zijn als een mens God mag ontmoeten. Een ontmoeting die ook noodzakelijk is om getroost te kunnen leven. En eenmaal zalig te kunnen sterven. Een ontmoeting met God. Is dat in uw leven al gebeurd? Heb jij door genade al persoonlijk de Here mogen ontmoeten? Dat is toch de vraag waar het om draait in het leven. Want we kunnen in de kerk komen. En we kunnen een degelijke prediking begeren te horen. En we kunnen serieus in het leven staan. En misschien hebben we van opa gehoord hoe de Here in zijn leven is gekomen. En zijn leven veranderd is. Of moeder mocht ook aangeven hoe de Heere haar heeft opgezocht in zijn genade. En u of jij kent vele godvrezende mensen. Maar daarmee hebben we God zelf nog niet ontmoet. Want we kunnen wel veel over de Heere hebben gehoord en over de Heere hebben gelezen. Maar daarmee is het nog niet gekomen tot een persoonlijke ontmoeting met de Heere. Want zo ligt dat er ook op dit moment in Genesis 28 in het leven van Jacob. Jacob, hij is opgegroeid in een godzalig geslacht. Zijn opa vreesde de Here en zijn moeder mocht een kind van God zijn. En zijn vader mocht de zoon der belofte zijn, uit wie de Messias geboren zou worden. Maar bij Jacob is het tot op heden nog niet gekomen tot die ontmoeting met God. Tot Genesis 28 lezen we nergens dat Jacob de Here mocht ontmoeten. Dat verandert nou in het hoofdstuk dat deze avond onze aandacht vraagt. En we mogen daarin ook iets zien van de wijze waarop de Here doorgaans zijn volk wil ontmoeten. We willen ernaar gaan luisteren onder het thema een ontmoeting met God. Een donkere nacht, een rijke droom en een nieuwe dag. Een ontmoeting met God. Een donkere nacht, een rijke droom en een nieuwe dag. Het is een heldere dag en de zon heeft de hele dag geschenen. Het is warm in Kanaan en door de woestijn loopt een man, een eenzame reiziger. En de tocht is zwaar. Het zware, mulle woestijnzand maakt de tocht er nog alleen maar zwaarder op. En de brandende zon maakt hem vermoeid. Het is de man die al voor zijn geboorte door de Here was uitverkoren om drager van het heil te zijn. Jacob, de kleinzoon van Abraham en de zoon van Isaac, trekt door het land van Kanaan op weg naar Haran. En Jacob, hij is al een man op leeftijd, als we hem hier tegenkomen. Het is niet zonder reden dat hij is weggetrokken. Hij is een vluchteling. Ondertussen zal er heel wat door zijn hoofd zijn gegaan. Hij denkt terug aan het afscheid met zijn vader. Veel heeft zijn vader niet meer tegen hem gezegd. En met geen woord heeft zijn vader gerept over die schanddaad in zijn leven, waarover we kunnen lezen in hoofdstuk 27. Maar wel heeft zijn vader hem aan het begin van hoofdstuk 28 nog één keer gezegend. En bovenal was het hem op het hart gedrukt om toch geen vrouw te zoeken van de dochters van Kanaan, maar een vrouw van de dochters van Laban, de broer van de moeder van Jacob. En weemoed vervult zijn hart als Jacob denkt aan zijn moeder. Zijn moeder die wist van de moordplannen waarmee zijn broer Esau rondliep. En daarom moest Jacob weg. Ver weg buiten het bereik van Esau. Maar afscheid nemen van zijn moeder, dat was voor hem niet gemakkelijk. Want dat hield hij veel van zijn moeder. En wist hij nou dat hij haar ooit nog weer terug zou zien? Dat waren vragen die zijn hart kwelden. En als hij dan denkt aan zijn broer Esau, kan hij alleen maar beschaamd zijn hoofd buigen. Jacob, hij heeft sluw gehandeld. Op een slinkse wijze heeft hij tot twee keer toe zijn broer bedrogen. Eerst het eerstgeboorterecht gekocht tegen een bord linzensoep. En vervolgens heeft hij met leugen en bedrog de zegen die voor Esau bestemd was aan Esau weten te ontfutselen. Maar het brengt hem geen blijdschap dat hij deze weg is ingeslagen. De zonde brengt onvermijdelijk altijd de gevolgen met zich mee. Op listige wijze heeft Jacob zich toegeëigend wat de Heere hem op een andere wijze had willen schenken. Hij heeft zich de meerdere gemaakt met de hulp van zijn moeder. En vanaf die dag heeft hij de zegen. Maar hij zal de leugen moeten betalen. Gods kinderen zondigen immers nooit goedkoop. En daar gaat Jacob weg uit het beloofde land. En de echo van de laatste woorden van zijn vader galmt nog na in zijn hart. En God almachtig zegene u en maak u vruchtbaar en vermenigvuldigde u, dat gij tot een hoop volken wordt. En hij geef u de zegen van Abraham aan u en uw zaad met u, opdat u erfelijk bezit het land van uw vreemdelingschappen, hetwelk God aan Abraham gegeven heeft. Een rijke belofte. Maar die werkelijkheid, die is zo ruw en zo hard. Wat een tegenstelling tussen belofte en werkelijkheid. En Jacob, hij heeft dat aan zichzelf te wijten. De weg die Jacob gaat is hier het gevolg van zijn eigen zondige daden. Hij draagt een verleden met zich mee. En zijn hart zal hem hebben aangeklaagd. Zijn geweten zal hem hebben aangeklaagd. Want hij kon niet op God wachten. Hij meende zelf het lot in handen te moeten nemen. Maar hij kende Gods belofte toch? Zijn moeder had het hem toch regelmatig gezegd. De meerdere zal de mindere dienen. Maar Jacob, hij meende zelf aan de slag te moeten gaan. Hij wilde zelf de vervulling van Gods beloften regelen. Maar al dat geregel, al dat gekonkel en al dat gereken, het is beslist geen geloofswerk gebleken. Al dat rekenen van Jacob is uiteindelijk één grote misrekening gebleken. En hij moet het land verlaten. Het land der belofte. Het land waarmee de belofte en de zegen van de belofte zo nauw verbonden was. En hij staat daarmee op het punt om de belofte zelf te verliezen. En dan heeft hij niets meer over. En daarom speelt het door zijn hart. Nu moet ik het beloofde land verlaten. En hoe kunnen Gods beloften dan ooit nog ooit vervuld worden in mijn leven? Of zouden Gods beloftenissen dan nu hun vervulling gaan missen? Jacob, hij draagt een grote schuld met zich mee. En zijn verleden is gevuld met schuld door het zondige bedrog. Het is een ellendig, een zwart, een schuldig verleden. En alles getuigt tegen hem. De deur naar het beloofde land lijkt voorgoed dicht te slaan. Door zijn eigen optreden. En voor hem ligt een donkere, onbekende toekomst. Waarvan hij niet weet wat hem dat brengen zal. En zo loopt Jacob op de weg van Beerseba naar Haran. Het is een zware reis. Een tocht van bij elkaar genomen zo'n kilometer of 1000. En Jacob, hij zal op dit moment al enkele dagen op reis zijn geweest. En elke stap brengt hem verder van het gevaar van Esau vandaan. Maar elke stap brengt hem ook verder van de vervulling van Gods beloften vandaan. En zo loopt Jacob ook deze dag, totdat de avond valt. En vermoeidheid en invallende duisternis dwingen hem ertoe om een plaats te zoeken om te kunnen overnachten. En dan staat dat er zo treffend in het 11e vers. Want de zon was ondergegaan. En dat is nou niet zomaar een opmerking. Want hiermee wordt nou heel de situatie van Jacob samengevat. Later pas in Genesis 32, als Jacob door Peniel is gegaan, lezen we weer over de zon in het leven van Jacob. Maar dan dat de zon is opgegaan over Jacob. Maar hier, de zon is ondergegaan. Letterlijk, maar bovenal figuurlijk. Het is donker geworden in zijn leven. Want het stelen van die aartsvaderlijke zegen, het maakt van Jacob een vluchteling. Van vader en moeder verlaten en op de vlucht voor zijn bedreiger. En eenzaam en alleen zal Jacob de nacht moeten doorbrengen onder een blote hemel. De gevaren van de rovers en de roofdieren overal om hem heen. Wat zal de Jacob zich eenzaam hebben gevoeld? Hier mist hij de zorgende handen van zijn moeder en de zegenende handen van zijn vader. Vermoeid van de zware tocht legt hij zich neer op die zware grond. Op die harde grond, zo'n 90 kilometer van zijn ouderlijk huis. Een dag of 4 lopen en de sterrenhemel boven hem. Onbereikbaar ver. Maar oneindig veel verder moet Jacob zich hebben gevoeld van de God van zijn vaderen. De hemel is voor hem gesloten. En donker is de nacht die invalt. Maar nog donkerder is het in zijn bange ziel. Hij voelt zich verlaten. Beschaamd. Verlaten. Eenzaam. En alles getuigt tegen hem. Hier leert Jacob te zien waar zijn eigen werken hem uiteindelijk brengen. Ver bij God vandaan. Ver bij de vervulling van Gods beloften vandaan. Zijn eigen werken kunnen hem niet redden. Die werken van list en bedrog getuigen alleen maar tegen hem. Hier pas gaat Jacob ten volle zien dat er vanuit hem geen weg loopt naar God in de hemel. Alles getuigt tegen hem. De hemel is voor Jacob gesloten. En misschien zit er nou vanavond wel iemand in de kerk die zich zo goed in Jacob herkennen kan. Het is allemaal donker geworden in uw leven. Net als in het leven van Jacob getuigt alles tegen u. Uw verleden is een schuldig verleden. En er is zoveel verkeerd gegaan in uw leven. En door uw eigen schuld zit door uw beleving de deur naar de zaligheid vast in het slot. En voor u ligt een berg van schuld tegenover een heilig en een rechtvaardig God. Een berg die naar uw beleving niet te slechten valt. En ach, er kunnen er wel beloften staan in de Bijbel. En dan kan de Heere in jouw doop wel met dat rijke belofte woord tot jou gekomen zijn. Maar wat heb je eraan? De werkelijkheid van uw eigen leven staat haaks op dat belofte woord van God. Door uw eigen schuld hebt u uzelf erbuiten gezonderd. Het is een onmogelijkheid geworden dat Gods beloften nog vervuld zouden worden in uw leven. Daarvoor is er te veel gepasseerd. Daarvoor ligt er die torenhoge schuld tussen u en tussen God. Wat kan er dan soms makkelijk gegrepen worden naar Gods belofte? Alsof een mens er zelf over kan beschikken. Alsof een mens zelf het heil van God kan grijpen. En alsof een mens zichzelf iets kan toe-eigenen wat God heeft beloofd. Het leven van Jacob lijkt wel dat het anders ligt. Als een mens door het werk van de Heilige Geest aan zichzelf wordt ontdekt, dan beseft hij dat hij die beloften niet naar zich toe kan trekken. Dan ontdekt u dat er een mijlenverre afstand is tussen een zondaar op aarde en een heilig en hoge God in de hemel. Het wordt donker in uw hart. De nacht die valt. Juist omdat u zelf hebt leren verstaan dat u het uzelf niet geven kan. Dat je er zelf tussen zit. Dat je jezelf tegen hebt. Wat kan het een strijd? Wat kan het een aanvechting geven in het leven? De zon is ondergegaan en de nacht is gekomen in uw leven. De nacht die spreekt van zonde en schuld. De nacht waarvan u vreest dat er nooit meer een dag op zal volgen. En dat die nacht eeuwig zou duren. De nacht waarin alles u aanklaagt en alles jou veroordeelt. Een ondergegaande zon. Een nacht die is gevallen. De hemel die gesloten is. Zo lag dat bij Jacob. En zo ligt dat misschien ook bij u. Zo ligt dat misschien ook bij jou. Verlaten door alles en iedereen. Maar juist in die nacht mag Jacob God ontmoeten. Waar alles spreekt van zonde en van schuld. Daar gaat de Heere deze nakomeling van Abraham opzoeken. God die opent als het ware een nieuw huis voor Jacob. En dat zien we als we gaan letten op onze tweede gedachte. Een rijke droom. Want het zal lang hebben geduurd voordat Jacob die nacht de slaap vatten kan. En niet alleen vanwege de oncomfortabele slaapsituatie. Maar vooral vanwege de situatie waarin Jacob terecht is gekomen. Zijn zonde drukt Jacob neer. En hij weet verkeerd te hebben gehandeld. En de vraag leeft in zijn hart. Zou de God van mijn vader Abraham en Isaac mij nu voor altijd verwerpen? Zou ik nu voortaan onder de vloek van God verder moeten gaan in het leven? Ten slotte valt hij dan toch in slaap. Jacob, een mens met een verleden vol bedrog en zonde. Een mens met een heden waarin zijn hart spreekt van zelfveroordeling. En een mens met een toekomst vol onzekerheden. Maar het oog van de Heere zag en kende Jacob. De engelen van God waakten over hem. Want Jacob mocht in die nacht een rijke droom van God hebben. Een droom van God. Een openbaring van God. Zo gebeurde dat immers in die dagen. Voordat de schrift vervuld was, was de droom een van de wijzen waarop de Heere zich openbaarde aan mensen. En God openbaart zich aan Jacob door middel van een droom. Dat is al een prediking op zichzelf. Jacob krijgt hemels bezoek. De Heere is hem niet vergeten. De Heere komt nou met heil en met troost juist op een moment als Jacob dat zo nodig heeft. God komt zijn volk dikwijls bezoeken met zijn vertroostingen als de nood het hoogst is en de beproevingen het sterkst. Als het van onze kant niet meer kan, dan is het Gods tijd. O, ja, die momenten, ze kunnen zo ingrijpend zijn. Dan strookt uw ervaring totaal niet met de beloften van God. En alles lijkt te zijn toegesloten. En nergens is er een opening. En het leeft in uw hart. Is de Heere misschien bezig om zich terug te trekken uit mijn leven? Dat soort vragen, ze kunnen worstelingen geven in uw hart. Het is donker in uw hart en de vraag leeft waarom de Heere je brengt op deze moeilijke en duistere wegen. Maar als aan onze kant alles wegvalt en er geen openingen meer schijnen te zijn, dan is het de tijd voor God om zich te openbaren. Zo was dat bij Jacob. Maar zo wil de Heere dat nog steeds doen. Dan komt hij met een woord van troost tot een verlaten mens. Met een woord van hoop tot een verloren mens. Want dat zien we hier ook gebeuren. En hij droomde. En zie, een ladder was op de aarde gesteld, welker opperste aan de hemel raakte. En zie, de engelen Gods klommen daarbij op en neer. En zie, de Heere stond op dezelfde en zei: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. Jacob ziet dus eigenlijk door middel van deze droom drie dingen. En zie, een ladder. En zie, de engelen Gods. En zie, de Heere. Dat is nou wat Jacob te zien krijgt in die droom. En dat is wel een wonderlijk beeld. Jullie jongens en meisjes hebben vast en zeker ook wel eens een keer ook een ladder gezien. Een ladder die je voor verschillende manieren soms nodig kan hebben. Ik weet nog goed dat wij een keer weggingen uit huis en we dachten een sleutel te hebben meegenomen. En dat was niet zo. En de deur, die deden we dicht achter ons. Nou, toen moesten we door middel van die ladder omhoog klimmen en ook het huis weer naar binnen gaan. Door middel van een raam dat open stond. Nou, wat hier nou gebeurt met die ladder, dat is nog veel bijzonderder. Jacob ziet in een droom een ladder die gesteld is op de aarde. En die ladder die raakt met zijn opperste, dus met die bovenste treden, tot aan de hemel. En engelen van God klimmen via die ladder omhoog en gaan weer naar beneden. En aan de top van die ladder staat de Heere zelf. En de Heere die gaat een woord spreken tot Jacob. En dit tafereel van de ladder roept nou toch wel de vraag op: wat wordt hier nou precies mee bedoeld? En dan zullen we toch allereerst de betekenis van deze droom moeten plaatsen in het licht van de situatie waarin Jacob verkeert. Jacob heeft moeten vluchten. Het geweten van Jacob klaagt hem aan. En alles sprak van bedrog en van zijn leugenpraktijken. En nu verkondigt die droom van die ladder dat op heel die reis die Jacob heeft afgelegd, de Heere bij hem is geweest. Want die engelen, die zijn omhoog geklommen om de toestand van Jacob in de hemel bekend te maken. Maar ze zijn ook neergedaald om als gedienstige geesten van God Jacob te beveiligen en te beschermen op de weg die hij gaat. Een wonderlijke boodschap voor Jacob. Waar hij dacht dat hij door alles en iedereen verlaten was, mag hij in deze droom zien dat de hemel van hem afweet. De engelen zijn bij hem, rondom hem. Zijn nood is in de hemel bekend. Maar de engelen komen ook met hulp en met troost. God zendt zijn engelen om Jacob te bewaren en te beveiligen. Maar er is ook meer. Bovenaan de ladder staat de Heere. Jacob die er alles aan had gedaan om de gemeenschap met God te verbreken. En het zou terecht zijn als de Heere naar die hielenlichter niet meer zou omkijken. Maar nu gedenkt de Heere aan zijn verbond met Abraham en Isaac gesloten. En daarom klinkt het: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof van de aarde. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. In die donkere nacht heeft Jacob een ontmoeting met God. Dat mag iets heerlijks zijn. Als een zondaar God mag ontmoeten. Nog duidelijker als God zich laat ontmoeten aan een zondaar. Liggend in de eenzaamheid van de nacht. Bepaald bij eigen verlorenheid. Ontdekt aan eigen zonde en schuld. Beseffend dat het terecht is dat je hier ligt. En dan toch een ontmoeting met God. In die nacht vol zonde en schuld. Hoe heerlijk mag dat zijn. Als in die nacht van zonde en schuld. Het licht van Gods vriendelijk aangezicht mag schijnen. Jacob die het mag weten. God weet toch van mij af. Hij ontmoet mij. Wat een rijkdom. Als u dat mag kennen. Als daar in uw leven die ontmoeting met God mag zijn. Als de Heere jou opzocht op een moment dat alles sprak van je verlorenheid. De Heere die maakt duidelijk dat hij doorwerkt in de lijn van de geslachten. Van Abraham naar Isaac. En van Isaac naar Jacob. Dat is Gods lijn. En ook dikwijls had Jacob zijn opa niet horen spreken van die God die hem had opgezocht daar in Ur. En van het verbond dat God met hem gesloten had. En hij had gehoord van de belofte van de Messias. En dat uit het geslacht van Abraham de verlosser geboren zou worden. En vanwege die beloften achtte Jacob, Abraham en Isaac gelukkig. En zelf had hij zo gehoopt mede-erfgenaam te mogen zijn van deze belofte. Maar dat zit er voor hem nou niet meer in. Daarvoor is er te veel gepasseerd in zijn leven. Op die verbondzegen en de vervulling van Gods beloften hoeft hij niet meer te rekenen. Maar dan komt daar in die donkere nacht in Bethel die wonderlijk rijke droom. Jacob krijgt het van Gods wegen te horen. Jacob, ik wil nu ook jouw God zijn. Alles wat aan Abraham was beloofd, wordt overgedragen aan Jacob. Jacob ontvangt hier heel persoonlijk de beloften die eerst gegeven waren aan de vaderen. De belofte van het land. De belofte van een groot nageslacht. Maar bovenal de belofte van de komst van de Messias. Want Christus, hij is uiteindelijk de grootste zegen voor de wereld. En dat woord is op Christus van toepassing. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En Jacob, hij kan de rijkwijde van die belofte nog niet overzien. Maar hierin klinkt wel door dat uit hem de Messias geboren zal worden. Dat is een heerlijk woord voor Jacob. God buigt zich in ontferming neer tot Jacob. En het is onbegrijpelijk dat dit Jacob overkomt. Hij, die grote bedrieger. Hij, die zondaar. Alles klaagt hem aan. Wat gebeurt er? God daalt tot hem af in genade. Het zou terecht zijn als de Heere Jacob voor eeuwig verstoten had. Maar God spreekt tot hem van genade. En daar ligt Jacob. Onder een blote hemel, met een hemelhoge schuld. Hij heeft alles en iedereen tegen zich gekregen. De woede van zijn broer Esau, bedrog van zijn vader, de zonden voor een heilige God. Maar tot die Jacob gaat God nou spreken. En tot die Jacob komt nou Gods belofte. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden, overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u weer brengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan zal hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. God met Jacob. Waar heeft Jacob dat nou aan verdiend? God tegen hem. Dat was naar verdienste. Maar hier mag worden geproefd wat genade inhoudt. Jacob, zegt de Heere, ik ben met je. God is met Jacob en God zal met Jacob zijn. En daarom hoeft Jacob niet bang te zijn. En Jacob, hij zal de grens van het beloofde land moeten passeren. Op de vlucht voor Esau wordt hij het land uitgedreven. En dat is het gevolg van zijn zondige daden in Beersheba. Maar het zal niet voorgoed zijn. Want Jacob, hij zal ook weer terugkeren. De Heere staat daarvoor in. De Heere zal hem niet verlaten. En de Heere zal in alles bij hem zijn. De Heere bewaart zijn volk. Hier mogen we toch al zien wat de dichter later mocht gaan zingen. De Heere zal u steeds gadeslaan. Opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. De God die Jacob lief heeft, verlaat Jacob nooit. En zo kan Jacob de ballingschap, de jaren van ballingschap ingaan. God is immers met hem. Er schijnt licht in het donker. Hij proeft de genade die hierin ligt. En zie je daarin Gods ontferming schitteren. Want hierin mag toch het volle evangelie oplichten. Hierin mag toch worden gehoord. Nu kan het voor mij ook nog. Als de Heere zo'n bedrieger, zo'n leugenaar, zo'n zondaar als Jacob opzoekt. Als de Heere nog met hem van maar, nog ook met hem van doen wil hebben. Zou de Heere dan ook niet in genade naar mij kunnen omzien? Dan hoeft u niet te wanhopen. En dan kan het zijn, en van nature is dat met een ieder van ons zo, dat u verloren ligt. Maar naar verloren Jacobs kinderen wil de Heere nog in genade omzien. Want God wil Jacobs God zijn. En God zegt hier tegen Jacob dat hij staat in de lijn van Abraham en van Isaac. De verbondzegen is zijn deel. Gods ontferming is zijn deel. Jacob ontvangt hier onverdiende genade. God buigt zich in Christus tot die schuldige Jacob neer. Want dat is toch de lijn? Het is een ontmoeting om Christus wil. Dat is de diepe lijn die ligt in onze tekst. De hemel staat open voor een onwaardige Jacob die alles heeft verknoeid en verspeeld. Want Jacob, hij ziet een ladder die hemel en aarde met elkaar verenigt. En we mogen die woorden toch nieuwtestamentisch inkleuren. Als u zo meeleest in Johannes 1 vers 52, dan lezen we dat daar de Heere Jezus spreekt tot zijn discipelen. En dan zegt hij het tegen Nathanael. Voorwaar zeg ik u, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en neerdalende op de Zoon des mensen. We mogen het Calvijn nazeggen. Christus, hij is de betekenis van deze ladder. Jezus Christus is de verbinding tussen aarde en hemel. En al kent Jacob de naam van de Heere Jezus nog niet, toch mag hij hier de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus wel gaan zien. Want dat wordt hem in die droom helder geopenbaard. Christus verbindt hemel en aarde met elkaar. En die zondige Jacob wordt met God verbonden door middel van die ladder. Want onder aan die ladder, onder op de aarde, lag Jacob. En bovenaan de trap stond de Heere. En de ladder was de verbinding tussen die twee. En nu is er ook een grote afstand gekomen tussen ons en de Heere. Paulus die zegt het. We derven allen de heerlijkheid Gods. De hemel is dicht gegaan. We hebben ons buiten de hemel gezondigd. En buiten de gemeenschap met God gezondigd. We zijn van de Heere afgevallen. En we zijn de duivel toegevallen. En zo is er een diepe kloof gekomen tussen een zondaar op aarde en die heilige en die hoge God in de hemel. En dat is nou wat Jacob ook zo sterk ervaart in deze nacht. Hij ervaart hoe de zonde scheiding maakt tussen hem en God. En misschien dat u dat ook zo herkent. Dat is immers ook de beleving van iedere zondaar waarin de Heere zijn zaligmakende werk begonnen is. Als de Heere gaat werken door zijn woord en door zijn geest, is dat een van de eerste dingen die u gaat zien. Dat er een kloof ligt tussen u en de Heere. Een kloof die je zelf niet overbruggen kan. Dat het waar is, tegen alle geboden van God gezondigd en geen daarvan gehouden. Je hebt Gods oordeel verdiend en er is niets van u dat voor God kan bestaan. En alles spreekt van de afstand tussen u en de Heere. Gods heiligheid en uw onheiligheid, Gods reinheid en jouw onreinheid, Gods volmaaktheid en jouw verdorvenheid. Er zit een onoverbrugbare kloof tussen u en de Heere. De Satan zal tot u komen. De Satan zal dat alleen maar onderstrepen. En hij zal u uw zonden voorhouden en zeggen: bij God hoef je niet meer aan te komen. Met zo'n leven dat jij leidt en met zoveel zonden op jouw rekening, dan kun je bij de Heere nooit meer komen. Er is zo'n grote kloof gekomen tussen u en de Heere. En uw hart kan niet anders dan Satan gelijk geven. En als u ziet op de omstandigheden, moet u zeggen: een ontmoeting met God, dat zit er voor mij niet meer in. Maar Jacob, die zondige Jacob, die verdorven Jacob, die Jacob, die zag nou een ladder, opgesteld op de aarde, reikend tot in de hemel. Jacob ziet een verbinding tussen aarde en hemel. De kloof is gedicht. Hij mag zien het werk van de Verlosser, van de Heere Jezus Christus. Christus die aarde en hemel verenigt. Hij is de enige middelaar Gods en der mensen. En hij is het door wie de volheid van de hemelse goederen vanuit de hemel op aarde wordt neergezonden. Maar hij is het ook door wie zondaren tot God in de hemel kunnen opklimmen. Maar als we nou kijken naar die ladder, dan vallen ons er wel een aantal zaken op. Zo staat er toch dat die ladder was gesteld op de aarde. Die ladder begint dus op de aarde. En dat wijst op het verlossingswerk dat de Heere Jezus Christus op aarde heeft gedaan. Christus heeft hier moeten lijden en sterven. En hij is hier onder het oordeel van God doorgegaan. Toen hij daar hing aan het vloekhout van Golgotha. Het werk van de Heere Jezus op aarde heeft die verbinding tot stand gebracht tussen aarde en hemel. En zo openbaart God aan Jacob iets van het werk dat de Heere Jezus zal komen doen. Die ladder is op aarde gesteld. Dat wijst op Bethlehem. Dat wijst op Golgotha. Dat wijst op de hof van Jozef van Arimathea. Maar die ladder, die raakt ook tot aan de hemel. En dat wijst op Hemelvaartsdag. De Heere Jezus die ten hemel is gevaren. Een noodzakelijke hemelvaart, om zo voor het aangezicht van zijn vader de voorspreker te zijn voor de zijnen. Jezus die de weg is tot de vader, maar ook al Gods gunsten komen tot de zijnen door Christus. Hij is de verdienende oorzaak van alle zegeningen. Maar wat ook opvalt is dat er maar sprake is van één ladder. Een andere mogelijkheid om gemeenschap te hebben tussen een heilige God en een schuldig volk is er niet. Het is alsof we het apostel horen zeggen: één naam gegeven onder de hemel, door welke we zalig moeten worden. De naam van Christus Jezus. Er is maar één middelaar Gods en der mensen. Jezus Christus is de enige verbinding tussen hemel en aarde. Tussen een zondaar en een heilige God in de hemel. En dat zicht mag Jacob nou hebben op een moment dat alles hem is afgenomen. Als hij daar niets meer heeft en ligt onder die blote hemel, dan komt God zich te openbaren aan Jacob. Treffend. Want zo werkt de Heere dikwijls. Dan heb je zelf niets meer. En alles getuigt tegen je. En de zonde drukt u neer. Maar in zo'n situatie wil de Heere Jezus Christus nu openbaren en toepassen aan een zondaarshart. En dat is ook nodig. Want als u zich met Jacob begeeft bij de zonde en bij de schuld van uw leven, dan hebt u niets aan wat verstandelijke kennis. Dan hebt u er niets aan om vanuit de schrift alleen maar te weten met uw hoofd van de liefde van God in Christus Jezus. En dan kunt u nog wel hebben gehoord van het werk van de Heere Jezus. En jij kan zo al de betekenis van de helsfeiten opnoemen. De betekenis van kerst, Pasen, hemelvaart en Pinksteren. En jij weet van alles wat in de Bijbel staat. Maar het dient te komen tot die persoonlijke ontmoeting met God in Christus Jezus. En daarvoor is het nodig dat de Heere zich gaat openbaren aan uw hart. Want zonder die ontmoeting met God in Christus zult u niet kunnen leven. En zult u zeker niet kunnen sterven. En die rijkdom mag Jacob nou ontvangen. Hij leert, zij het onder de schaduwen van het Oude Testament, iets van Christus kennen. Een verloren mens die kennis mag nemen van de weg die God gaat om zondaren zalig te maken. Jacob die mag leven onder een geopende hemel. En hij mag weten, God ziet op mij neer. En God ziet in genade op mij neer. De bedrieger van Berseba mag in Bethel genade ontvangen. En de kloof tussen hem en God mag worden gedicht. En het alles verandert zijn leven nu radicaal. En dat zien we in onze laatste gedachte. Een nieuwe dag. Een ontmoeting kan ook heel een leven veranderen. Denk maar aan die eerste keer dat u uw man of uw vrouw hebt ontmoet. Of die ontmoeting met die man die later jouw baas is geworden. Dat eerste sollicitatiegesprek, het heeft je leven veranderd. Maar als een zondaar God in Christus mag ontmoeten, verandert dat het leven ook radicaal. Het is een onvergetelijke ervaring als het mag komen tot die persoonlijke ontmoeting met God in Christus. Die preek, die tekst, dat versje, dat boek, u vergeet het nooit meer. Het is als het ware in uw ziel gegraveerd. En zo is ook het leven van Jacob na die nacht voorgoed veranderd. Jacob die mag weten, God met mij. Wat wil een zondaar nog meer dan te mogen weten van die genadevolle nabijheid van de Heere? Jacob mag het weten, God is met mij. En dat heeft hij dan niet meer van horen zeggen, maar heeft het heel persoonlijk uit de mond van God mogen horen. En Bethel wordt een keerpunt in het leven van Jacob. En voor Bethel is Jacob een man die door bedrog en leugen probeert de zegen naar zich toe te trekken. En dat leugenachtige karakter, dat bleef bij hem een leven lang een zaak van strijd. Gods volk houdt ook tot hun laatste snik last van hun zondige ik. Maar na Bethel zoekt Jacob zijn vertrouwen op de Heere te zetten. Want Jacob mag weten dat hij niet meer alleen in het leven staat. Hij mag weten dat God met hem is. En als hij wakker wordt beseft hij maar al te goed dat hij iets bijzonders heeft meegemaakt. En daarom roept hij het uit. Gewis is de Heere aan deze plaats. Dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. Ziet u trouwens hoe de Heere werkt? Jacob ontwaakt van zijn slaap. God openbaarde zich dus in gunst aan Jacob toen Jacob aan het slapen was. Dat is eenzelfde lijn die we ook zijn tegengekomen bij iemand als Abraham. Als Abraham een offer brengt aan de Heer en de hele dag bezig is geweest, Genesis 15, om het wild gevogelte weg te jagen, valt Abraham op een gegeven ogenblik in slaap. En dat is het moment dat God door de stukken doorgaat. En het feit dat Abraham daar sliep, dat Jacob hier slaapt, dat laat zien dat alles genade is. Een mens wordt er buiten gezet. God heeft die mens niet nodig voor de realisering van zijn heil. En dan kunnen we niet meer uitgebreid ingaan op het laatste gedeelte van ons hoofdstuk. Maar in elk geval zien we wel dat Jacob helemaal vol is van die ontmoeting met God. Zoals een meisje na een ontmoeting met haar vriend helemaal vol kan zijn van hem, zo is Jacob na deze ontmoeting vol van de Heere. Hier heeft God hem rijk verschenen. God zelf heeft deze plaats tot zijn huis, tot zijn woonplaats gemaakt. Het is voor Jacob een gedenkplaats. Het is de plaats waar hij God heeft mogen ontmoeten. Het is heerlijk als er nou zulke battles in uw leven mogen zijn. Plaatsen waarvan u kan zeggen, toen en daar is God mij verschenen. Het kan in de kerk zijn geweest, onder de bediening van zijn woord, waar de Heilige Geest dat woord mocht brengen tot in het hart. Het kan ook thuis zijn geweest, toen u voor uzelf bezig was met de Bijbel. Dat de Heere de Bijbel deed opengaan voor uw hart. En zulke momenten zijn onvergetelijk. En Jacob reageert ook vol blijdschap. Hoe is dit mogelijk dat God hem, Jacob de bedrieger, heeft opgezocht? En dan niet in toorn om hem te verdelgen, maar in genade om hem te behouden. Jacob heeft God gevonden waar hij het niet verwacht had. En hij is zo verwonderd dat het hem doet uitroepen. Dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. En de volgende morgen staat hij vroeg op. En hij neemt die steen die hij 's nachts gemaakt had tot zijn kussen en hij maakt er een gedenksteen van. Die steen is een herinnering voor hem wat hij hier heeft beleefd. Maar het is ook voor hem een aanduiding dat de Heer hem op deze plaats heeft ontmoet. Het is een gedenksteen. En uit dankbaarheid, zo lezen we, giet hij olie over die steen uit. En zo heiligt hij deze steen. Tijd en middelen om er een altaar van te maken heeft hij niet. Maar hij verbindt zich er wel aan dat dat later zal gebeuren in zijn leven. Want hij spreekt een gelofte uit. Een gelofte waarmee hij zich voor het verdere van zijn leven verbindt aan de Heere en aan de dienst van de Heere. En in die gelofte klinkt geloof, klinkt vertrouwen op de Heere door. Gods beloften zijn houvast geworden voor Jacob. En hij mag geloven, God is met mij. En God zal mij behoeden op de weg. En hij zal mij brood geven om te eten. En klederen om aan te trekken. En ik zal tot het huis van mijn vader in vrede terugkeren. En dan zal Jacob die opgerichte gedenksteen in Bethel maken tot een altaar. Dan zal hij daar een altaar bouwen tot eer van de Heere. De steen zal straks een altaar worden. Dat is de belofte die Jacob hier doet. Die steen is voor hem een teken die hem herinnert aan de genade die God hem heeft geschonken. Maar die steen vertelt hem ook hoe hij verder leven moet. Uit die genade. En over zijn schuld horen we Jacob niet meer. Hij is zo vol van het zien van die ladder, van het zien van Christus, dat het lijkt dat hij zijn zonden niet meer vinden kan. En ach, straks zal nog wel blijken uit het leven van Jacob, dat Bethel nog geen Peniel is. De schuld zal straks weer opspelen in zijn leven, als hij daar eenzaam en alleen staat bij de Jabok. Want straks in Syrië, dan zal Jacob nog heel ver en nog heel diep vallen. En dan moet de Heere er weer aan te pas komen om Jacob terug te brengen op zijn plaats. En om Jacob te leiden op de weg naar Kanaan. En daarvoor vindt dan ook die intense gebedsworsteling met die man, met de Heere, plaats. Maar hier in Bethel mag Jacob het geloofsoog slaan op de ladder die hemel en aarde verenigt. En hij voor het eerst in zijn leven zijn oog, zijn hart mag slaan buiten zichzelf op het zoenbloed van de Heere Jezus Christus. Die kan zo vervuld daarvan worden in zijn hart. Die kan helemaal vol worden van die Christus, die hemel en aarde tezamen verenigt. God samen met een onheilige zondaar. Jacob, hij is daar helemaal vol van. God is het die om Christus wil voor hem de hemel heeft geopend. En de Heere heeft tot hem van vrede gesproken. En zo is Bethel een gedenkwaardige plaats. Een onvergetelijke plaats. Het is een onvergetelijke beleving. Als Christus zich mag openbaren aan een zondaarshart. Want dat is toch een wonder. Dat God naar zo'n leugenaar, naar zo'n zondaar in genade heeft willen omzien. En dan mag in deze ladder, in deze Christus, alles worden gevonden. Dat is Bethel, de plaats waar Gods ontferming in Christus mag worden gesmaakt. En bent jij, nu al eens bij Bethel geweest? Is er nou een plaats in uw leven waarvan u zeggen mag, dit is niet dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. Op die plaats waar Christus Jezus mag worden gezien in zijn schoonheid en in zijn heerlijkheid. Daar waar iets mag worden verstaan van Gods onbegrijpelijke zondaarsliefde. Daar waar u in de wonden van Christus vergeving mocht vinden voor uw zonden. En waar jij in zijn striemen genezing vond voor je zondekwaal. Daar gaat Christus oplichten en daar zie je niemand anders dan Jezus alleen. Dat is Bethel, de plaats waar een zondaar om Christus wil Gods ontferming mag smaken. De vereniging tussen hemel en aarde door middel van die ene borgen middelaar, die enige zaligmaker, Christus Jezus. Dat is Bethel, een huis Gods, een poort des hemels. En zalig, wie zo door Gods geest bij Bethel is gebracht. Amen. uitdiepten van ellende. Zo lag dat toch voor Jacob, daar liggend onder die blote hemel, met een hemelhoge schuld. Maar was u het, Heere, die hel kwam zenden. U kwam over tot Jacob. En u deed hem zien in die droom. Zij het onder die oud-testamentische schaduwdienst. Maar u liet hem daarin niet zien van het werk van de Heere Jezus Christus, die aarde en hemel verenigde samen. Zijn bloed, zijn zoenverdienst, zijn kruisverdienst. Dat alleen is toch maar het middel waardoor een zondaar tot u kan komen. Niets in hemzelf, maar alles van Christus. Dat heeft Jacob moeten leren. Dat moeten al uw kinderen leren. Heren, zou u dat nou, kon het zijn in ieder, zoals we hier bij elkaar zijn, willen leren. Dat we het gaan verstaan. Nee, met mezelf red ik het niet. Ook niet met mijn vrome klederen aan. Ook niet met mijn godsdienstige gewaden aan. Maar het kan alleen omwille van die ladder, omwille van de Heere Jezus Christus. En zou u die Christus voor het eerst of opnieuw en dan ook elke dag weer willen openbaren aan ons hart. Gaat u zo met ons mee. Toe ons verstaan dat het niet kan in het leven zonder die ontmoeting met Christus. Want als het zo ligt en als het zo blijft, betekent dat toch de eeuwige verlorenheid. Maar breng het dan, Heere, voor die dag dat het sterven wordt, of dat de Heere Jezus terugkeert op de wolken, tot die onvergetelijke ontmoeting met u in Christus Jezus. En gaat u zo met ons, ook in de week die voor ons ligt. We danken u voor het goede wat u gaf, de ondersteuning die u hebt willen schenken. Ook daarin mogen we toch iets zien van uw goedheid en uw trouw, ook onverdiend en toch bewezen. En Heere, wilt u het zondige wat er was in spreken en in luisteren genadig wegnemen. Begeeft u ons niet en verlaat u ons niet. En doe ons toch zien, Heren, of het nou is vanuit Jacob of vanuit Mephibozet. Maar dat u een God bent die niet uit is op de ondergang van zondaren. Maar dat u lust hebt in hun behoud. En dat zo, Heren, uw naam mag worden geheiligd en mag worden verheerlijkt door ons leven heen. Dat mogen we u vragen, met dankbaarheid in het hart voor het goede wat u gaf. En dat alles in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Dit is de poort des Heren, en daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Het 10e vers van de 118e psalm willen we als laatste met elkaar gaan zingen. genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.